Zullen we een moment stil worden voor de Heer en in een persoonlijk gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Onze hulp is in de naam van onze hemelse Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. En voordat we het vierde couplet van deze prachtige psalm zingen, wil ik u nog een psalm lezen. Psalm 122, waar staat: ik was verheugd toen men mij zeide, laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik het zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. Aldus Psalm 122. Laten we ook met elkaar het vierde couplet zingen van 337. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Het vierde couplet van 337. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze Maranatha-dienst gekomen bent, waarin we met name stil willen staan bij het onderwerp Jeruzalem, het obstakel van de wereldvrede. We hebben vanmorgen in de gemeente uitvoerig nagedacht over het prille begin van Jeruzalem en ook de schaduwen die dat prille begin vooruitwerpt naar de tijd van vandaag. En we zullen daar vanavond meer over horen. Ook het koor, de lofstem uit Almelo onder leiding van Frans den Bakker zit daar. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er vanavond zijn. En we gaan straks naar een aantal liederen van jullie heel graag luisteren. Zullen we samen bidden en God zegen vragen voor deze dienst. Heer, wat is het geweldig dat we als gemeente niet een of andere club zijn, maar een organisme, een organisch geheel, zoals er zelfs in uw woord staat, dat we gezin van elkaar mogen zijn, broeders en zusters, kinderen van dezelfde hemelse Vader. Heer, en dat is meer dan alleen maar een club. Heer, u heeft ons aan elkaar verbonden als één lichaam. We zijn met elkaar verbonden als kudde van diezelfde herder. Heren, we zijn met elkaar levende stenen van hetzelfde gebouw, de tempel van God waarin u geloofd en geprezen mag worden. Heren, als bruid van u, Heer Jezus, wachten we op dezelfde bruidegom die we allemaal van harte lief hebben. En we weten, Heer, dat we in een tijd leven waarin de bruidegom, waarin de Heer Jezus, elk moment kan komen. Laat het dan zo zijn, Heer, dat we niet als die vijf dwaze maagden geen olie hebben, maar dat we de wijze maagden zijn die olie bij zich hebben, die klaar zijn om de Heer te ontmoeten. Heer, we weten dat we in een tijd leven waarin er maar bar weinig gesproken wordt over de wederkomst van Christus. Kerken die daar geen raad mee weten, gemeenten die dat achterhaald vinden. Maar Heer, wij willen vanavond in het bijzonder nadenken over de komst van de Jezus. En we willen ontdekken dat we niet zomaar tot geloof gekomen zijn, niet zomaar gelovigen zijn, maar dat we op reis zijn naar onze ontmoeting met u. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een rijk gezegende avond geven? Wilt u onze harten volmaken van u? Wilt u ons verstand openen, onze ogen openen? Heer, en wilt u ons helpen om onze gedachten op u te richten? En wilt u vanavond tot een ieder van ons heel persoonlijk spreken? Heer, u weet wie hier naartoe gekomen is. Misschien wel mensen die nog nooit in een kerk geweest zijn. Heer, laat het zo zijn dat ze zich ook vanavond thuis mogen voelen. En bovenal mogen ervaren dat u de levende God bent. Die het goed met ons meent. Die ook van ons houdt. Heer, ik wil u heel in het bijzonder bidden voor zuster Vos. Heer, we willen voor haar bidden. We willen haar opdragen aan uw genade. En we willen u bidden, wilt u uw genade ten volle openbaren, ook in haar leven. Zoals u dat eens aan Paulus gedaan heeft, dat u gezegd heeft, mijn genade is voor u genoeg. Heer, laat ze die genade van u ten volle mogen ervaren. En mocht het uw plan zijn, mocht het in uw wil bestaan, wilt u haar dan nog alstublieft sparen voor haar kinderen en kleinkinderen. Zo niet, Heer, wilt u haar dan een ruime ingang geven en dat ze jubelend mag gaan naar de God van haar heil. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat de deur geopend is. En dat we mogen weten dat inderdaad de hemel elke dag een stuk dichterbij komt. Heer, we willen ook hartelijk danken voor Eddo en Suzanne, dat u hen verblijd heeft met de geboorte van een zoon. Ik wil u bidden, Heer, wilt u dit gezinnetje ook zegenen? Heer, en laat hen ervaren, Heer, dat u uw zegenende handen over hen uitspreidt en hen ook wilt bewaren. Wees ook met de ouders, Heer, Lammet en Gerry en Jos en Lisbeth. Heer, wilt u de grootouders dan, wilt u hen ook bijzonder zegenen. Heer, zo willen we ook vanavond in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. We weten dat heel veel landen, heel veel politieke ogen gericht zijn op de daden van Israël, de handelswijze van Israël. En we weten, Heer, dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk. Op dit moment willen we bidden voor alle Messias beleidende Joden. Heer, die ook door de wereld uitgespuwd worden, maar ook zelf door hun eigen volksgenoten. Heer, we willen u bidden voor dit getuigenis in Israël. Laat het veel gehoor vinden onder de Joodse broeders en zusters. En we willen u vragen, Heer, wilt u alstublieft uw volk Israël door alle ellende heen bewaren. En we weten, Heer, dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vanavond ook bijzonder veel mogen leren over wat de Bijbel zegt over Jeruzalem. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om het te begrijpen, maar ook onze geestelijke lessen daaruit te leren. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele fijne avond geven. Wilt u met het zangkoor zijn wat voor ons zal zingen. Heer, wilt u hen ook zegenen. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar een mooi lied zingen voor Israël, over Israël. Hetgeen wat we vandaag kunnen zien, dat veel Joden vandaag terugkeren naar hun eigen land. Elke dag komen er nog heel wat vliegtuigen vol met Joden die terugkeren naar hun land. En Israël zegt, laat ze maar komen, er is plaats genoeg. En we gaan erover zingen, lied 148 uit de bundel Opwekking, Gods volk wordt uitgeleid. En we zingen dat korte lied twee keer, 148, Gods volk wordt uitgeleid. Thank you. Dat zijn woorden die nablijven klinken. U bent zo geweldig goed voor mij. Een mooi eind van een lied. Wij gaan met elkaar een paar versen lezen. We hebben al wat gelezen uit Psalm 122. We gaan nu wat lezen uit Zacharia, hoofdstuk 12. Bekende woorden over dat wat er met en rondom Jeruzalem gaat gebeuren. Zacharia, het twee na laatste boek in het Oude Testament. Dus als u Matthäus opslaat, dan een klein stukje terugbladeren. En dan komt u al heel gauw bij het boek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 9. Daar staat boven: God sprak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering. En hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis Juda zal ik mijn ogen openhouden. Doch alle paarden der natie zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda's bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heren der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken tot een vuurbekken tussen het hout en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle natie in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David en het huis van David als God, als de engel des Heren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Tot zover deze woorden over Jeruzalem en dat wat zich rondom Jeruzalem in de komende tijd zal afspelen. Zich zal voltrekken. Voordat we daar met elkaar over na gaan denken, gaan we eerst met elkaar nog zingen uit Johannes de Heer 513... God is getrouw, zijn plannen falen niet. En terwijl we dat zingen en naar het voorspel luisteren, wordt er een collecte gehouden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Direct daarna, in dezezelfde rondgang, komt nog een tweede collecte langs. En dat is voor het onderhoud van de gebouwen. Jeruzalem, daar willen we vanavond wat meer over leren, te weten komen wat de Bijbel over Jeruzalem schrijft. En ik denk dat het heel belangrijk is, want als de Heer Jezus spreekt over de toekomst en hij de reden van de laatste dingen uitspreekt, dan zit hij op de Olijfberg met als panorama voor zich Jeruzalem. Omdat Jeruzalem als het ware een soort gids is voor de dingen die gaan en staan te gebeuren. Jeruzalem, een stad 760 meter boven de zeespiegel. Vandaar dat er in de Bijbel altijd staat, ze gingen op naar Jeruzalem. Niet ze daalden af naar Jericho, maar ze gingen op naar Jeruzalem. Dat was een stad hoog in de bergen. Omringd ook door de bergen. Jeruzalem, wat ligt op een knooppunt van drie grote continenten. Europa in het noordwesten, Afrika in het zuidwesten en Azië in het oosten. En midden tussen deze drie belangrijke continenten ligt Jeruzalem. Er staat ook letterlijk in Ezechiël 5 vers 5, midden onder de volkeren heb ik het gesteld. En daar staat er letterlijk, en landen daar omheen. Dat is Jeruzalem, in het midden van deze aarde geplaatst. En door God met een hele belangrijke missie. Jeruzalem, zoals wij dat altijd noemen, Jerusalem, zoals de Joden Jeruzalem noemen. Jerusalem betekent letterlijk vertaald de stichting van de vrede. Dat betekent de naam Jeruzalem. Maar er is geen stad waar zoveel geweend is en waar zoveel omgeweend is, of een stad die zoveel keren verwoest is dan deze stad Jeruzalem. Minstens 25 keer tot op de grondvesten verwoest. En elke keer weer op dezelfde plaats opgebouwd. Vandaar dat we in Zacharia gelezen hebben, Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Er zijn heel veel steden die allang verdwenen zijn. Oh ja, er zijn wel restanten van Nineveh. Er zijn wel restanten van het grote Babel. Er zijn restanten van hele grote oude steden, maar het zijn allemaal ruïnes geworden. Jeruzalem is eigenlijk in deze wereld de oudste stad die nog steeds op zijn eigen plek is blijven bestaan. Jeruzalem. Wat is er nou zo bijzonders aan Jeruzalem? Nou, het meest bijzondere, en daar willen we vanavond met name over nadenken, dat is dat God deze stad in de Bijbel aangewezen heeft als zijn stad. Dat geldt niet voor Rome, dat geldt niet voor Parijs, hoewel die steden misschien op zichzelf veel mooier zijn. Een stad aan een natuurlijke haven, of een stad aan grote handelsroutes. Er was een hele bekende handelsroute in het noorden van Israël, van Rome naar Irak. Dat was de Via Maris, de weg der zee. Nou, dat was een hele bekende handelsroute. Er was een handelsroute in het zuiden, in het oosten. Maar er liep geen enkele handelsroute langs Jeruzalem. En toch heeft God deze stad uitgekozen. En dat gebeurde, schrik niet, we hebben het er vanmorgen al over gehad, dat gebeurde al 4000 jaar geleden. 4000 jaar geleden, dat is de eerste keer dat Jeruzalem voorkomt in de Bijbel. We hebben daar vanmorgen heel even over nagedacht. 4000 jaar geleden kwam Abraham Melchizedek tegen. In het Koningsdal, in het Kedrondal, vlak daar bij Jeruzalem. En weet u hoe deze Melchizedek genoemd werd? Melchizedek werd daar genoemd de koning van Salem. En in de psalmen lees je dat Salem hetzelfde is als Jeruzalem. Daar vinden we de eerste koning van Jeruzalem. En wat was het voor een koning? Nou, er staat dat deze koning was een koning, we hebben daar vanmorgen heel even over nagedacht. De naam Melchizedek betekent letterlijk de koning van gerechtigheid. Het was de koning van Salem, dus de koning van de vrede. Het was de koning die aan Abraham brood en wijn bracht. Een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. Het was de koning die Abraham zegende. Het was de priester en het was koning. Samen, tegelijkertijd. Hij was koning en priester van de allerhoogste God. El Elyon. En wie is de allerhoogste God? Wie is de allerhoogste God? Als Methuselah, of als deze Melchizedek, priester was van de allerhoogste God en koning van Salem. Nou, de allerhoogste God is de schepper van hemel en aarde. Is de God van de Bijbel. Is de God van Israël. Hij was priester van de God van Israël. Nou, daarin zie je eigenlijk al, we hebben daar vanmorgen heel uitvoerig over nagedacht. Het ging er om de eerste strijd. En het heeft te maken met de laatste strijd die daar rondom Jeruzalem gestreden wordt. We hebben toen eigenlijk al gezien dat Melchizedek ver vooruit zijn schaduw laat vallen op de uiteindelijke Melchizedek die zal komen. En in de Hebreeënbrief zie je heel duidelijk, deze Melchizedek is niemand anders dan de Heer Jezus. Dus 4000 jaar geleden maakt de Bijbel al duidelijk dat de koning van Jeruzalem is niemand anders dan Jezus. De Jezus zelf. Maar dat duurt nog even. Want zover is het nog niet. Wat is er achtereenvolgens daar gebeurd daar in Jeruzalem? Nou, het allereerste, en misschien is het goed om met mij een heel klein beetje door de Bijbel heen te bladeren, vind je in Genesis 22, dat is niet zo lang na de eerste ontmoeting met de koning van Jeruzalem. Daar zien we dat Abraham opnieuw de opdracht krijgt om die kant op te gaan. En dan komt hij inderdaad weer precies zo op de plek waar hij Melchizedek ontmoet heeft. Daar bij Jeruzalem. Er staat in Genesis 22, vers 2, dat God Abraham roept. En Abraham wordt in de Bijbel wel genoemd de vader van ons allen. De vader van alle gelovigen. En deze Abraham, die had een zoon gekregen. En deze zoon wordt ook wel de beloofde zoon genoemd. De zoon waar al zo lang naar uitgekeken werd, Isaac. En dan staat er in hoofdstuk 22 vers 2, en hij zeide, God zeide tegen Abraham, neem toch uw zoon, uw enige, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, de zoon die u lief hebt. Neem uw enige zoon die gij lief hebt, die beloofde zoon. Ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op één van de bergen die ik u aanwijzen zal. Eén van de bergen die ik u aanwijzen zal. Daar hebben we de eerste aanwijzing. God heeft Abraham niet alleen een land aangewezen waar hij mocht gaan wonen. God heeft Abraham ook een offerplaats aangewezen. Waar uiteindelijk geofferd zou worden. Op één van de bergen in Moria. En wat wordt dan over deze bergen gezegd? U kent waarschijnlijk de geschiedenis van Abraham en Isaac wel. Abraham neemt het vuur en het mes. En Isaac draagt het hout op zijn schouders. Een prachtig mooi beeld van God de Vader. En God de Zoon, de Heer Jezus. Die op weg zijn naar de offerplaats, waar God, waar Abraham zijn eigen zoon laat sterven. 2000 jaar later gebeurde dat, inderdaad. 2000 jaar daarvoor werd diezelfde weg bewandeld door een vader met zijn zoon Isaac. En dan zien we dat ze dan op de plaats aankomen En dan wil Abraham inderdaad zijn zoon offeren. En dan komt de stem van God uit de hemel: doe uw zoon geen kwaad. En dan is er in plaats van Isaac een lam, een ram, wat daar ook verward zit met zijn horens tussen de struiken, die daar op dat altaar geofferd wordt. En dan staat er in vers 13, het laatste stukje van Genesis 22, en Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. Vergeet dat nooit, broeders en zusters. Er is iemand in plaats van ons geofferd op de berg Moria. Vergeet dat nooit. Isaac keek toe hoe een ram in zijn plaats daar geofferd werd. En wij weten dat Christus het lam van God was, wat in onze plaats daar op Moria geofferd werd. En dan staat er in vers 14, en Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Nou, hier vinden we iets heel belangrijks. God zegt tegen Abraham, ga naar een van de bergen die ik je zal noemen. Abraham komt op de berg. De berg wordt een offerplaats. En de berg krijgt ook een naam. Welke naam? De berg krijgt de naam de berg des Heren. De berg van Yahweh. De berg van Yahweh, de berg des Heren. Als we het hebben over de tempelberg, en dan gaan we het straks wat duidelijker worden, dan hebben we het over de berg des Heren. Het is niet de berg van Allah. Het is ook niet de berg van de moslims. Maar de Bijbel schrijft heel duidelijk hier, het is de berg van Yahweh, de berg des Heren. 1000 jaar later, we springen deze avond 4 keer 1000 jaar verderop. Het lijkt wel of er elke 1000 jaar dan iets gebeurt. 1000 jaar later krijgen we te maken met David. En God gaat opnieuw deze berg aanwijzen. Opnieuw deze stad aanwijzen. We weten dat David koning werd. Uiteindelijk de verworpen koning werd door alle stammen van Israël tot koning gezalfd. En dan zijn we in 2 Samuel 5 aangekomen, 1000 jaar verderop. En dan is een van de belangrijkste dingen, we stappen daar vaak overheen, op de Bijbelstudieavonden die we dinsdagsavond houden, had ik de vraag gesteld en niemand van de mensen op de Bijbelstudie wist het. En dan moet u eventjes maar niet in de Bijbel kijken. Maar toen vroeg ik, toen David koning werd over heel Israël, wat was toen zijn eerste regeringsstaat? Nou, daar zaten we dan allemaal zo. Wat was zijn eerste regeringsstaat? De eerste regeringsstaat van David was, hij ging naar Jeruzalem en heeft Jeruzalem overwonnen op de Jebusieten. Hij nam Jeruzalem in en Jeruzalem werd de hoofdstad van Israël. Dat is het allereerste wat David deed. De Jebusieten, daar zijn heel veel geschiedkundige ideeën over, maar het is naar alle waarschijnlijkheid dat de Jebusieten een afsplitsing waren van de Filistijnen. En de Filistijnen, dat zijn de voorouders van de Palestijnen. Palestijnen, dat zijn geen Arabieren. Die vergissing maken we heel vaak. Arabieren, dat zijn broedervolkeren van het Joodse volk. Die komen van Ismaël af. En God heeft met Ismaël nog een geweldige toekomst. Er staat in de Bijbel dat Egypte en Syrië samen met Jeruzalem, met Israël, de Heere zullen dienen. En als je kijkt naar Gods belofte aan Ismaël, dan is dat niet zomaar iets. God gaat Ismaël zeker ook in de toekomst nog zegenen. Daar zijn geweldige plannen voor. U moet het maar. Weet u wat de naam Ismaël betekent? Ismaël. Ismaël betekent letterlijk de Heere hoort. En inderdaad, de Heere had naar Ismaël geluisterd. De Heer heeft Ismaël gered in de woestijn. En de Heer zal Ismaël opnieuw tot het geloof in God brengen. Er zal in het Midden-Oosten nog heel veel gebeuren met de Arabieren. Palestijn is een heel ander iets. Dat is een heel ander volk. Maar het allereerste wat je hier ziet, dat is David verovert Jeruzalem op de Filistijnen. En maakt Jeruzalem tot hoofdstad. Maar er gebeurt er nog wat. Hè? U kunt dat lezen in 2 Samuel 5 vanaf vers 6. Maar dan gaat God nog een keer Jeruzalem aanwijzen als zijn stad. En dat gebeurt als David op een gegeven moment een volkstelling houdt. En dat David wel eens even wil weten hoe groot ze eigenlijk wel zijn en hoe machtig ze zijn. En dat wil God niet. We hebben daar vanmorgen even over nagedacht dat Abraham met 318 mannen een volkerenbond overwint. De kracht van Israël is juist in de zwakheid. Is juist in het kleine. En als Israël machtig wil zijn, dan gaat God ingrijpen en dan ontstaat er een plaag in Israël. En dan zien we dat er een verderfengel rondgaat en in Jeruzalem terechtkomt. En als u met mij op wilt slaan in 1 Kronieken 21, wat daar gebeurt, en dan wordt dezelfde berg waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, de berg des Heren, opnieuw door God aangewezen. Als een plaats waar het altaar moet staan. In 1 Kronieken 21, 1 Kronieken 21, daar zien we in vers 14 dat daar een vreselijke plaag uitbreekt. Een vreselijk oordeel onder het Joodse volk, het volk Israël. En dan staat er dus, bracht de Heere de pest over Israël. En er vielen van Israël 70, je durft het bijna niet uit te spreken, 70.000 man. Ook zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen. Maar zodra hij daarmee begon, zag de Heere het en het onheil berouwde hem. En hij zeide tot de verderfengel, genoeg, laat nu uw hand zinken. En de engel des Heeren stond bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan of Arauna. Daar hield de plaag op. En dan staat er in vers 18, lees u maar mee in datzelfde stukje. Toen gebood de engel des Heeren Gad tot David te zeggen dat deze moest opgaan om een altaar voor de Heeren op te richten op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. En dan zien we dat David daar naartoe gaat en dan koopt David deze dorsvloer. En dat staat in vers 25. En David gaf Ornan voor die plaats 600 gouden sikkels in gewicht. Dat is omgerekend 6 kilo goud. 6 kilo goud. En David bouwde daar een altaar voor de Heere, bracht brandoffers en vredeoffers en riep tot de Heere die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En dan hoofdstuk 22 vers 1. Toen zeide David, dit is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Wat zien we hier? David, die wordt door God als het ware geleid naar de plaats waar hij het altaar moet opbouwen. Waar het oordeel opgehouden is. En daar wordt uiteindelijk, en we zien dat David daar een altaar bouwt, en wat gebeurt er dan? Dan staat er aan het einde van vers 26, die hem antwoordde met vuur uit de hemel. Nou, wat gebeurt er? Hij maakt er het altaar en God, die geeft zelf vuur uit de hemel. Wat doet God daarmee? Hij wijst de plek aan. Daar moet het altaar komen. Nou, we weten dat David de tempel niet gebouwd heeft. Maar dat Salomo uiteindelijk de tempel gebouwd heeft. Weet u waar? Weet u, zullen we eens controleren of hij precies op deze plek de tempel gebouwd heeft? Moet u even iets verder kijken naar 2 Kronieken. In 2 Kronieken hoofdstuk 3. Daar staat in het eerste vers dat de zoon van David, Salomo, begon met de bouw van de tempel te Jeruzalem. Waar? Wat staat er? Op de berg Moria. God had de plaats aangewezen. De berg des Heren. Precies de plek waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. Precies de plek waar het oordeel ophield over Jeruzalem. Precies de plaats, de dorsvloer van Arauna, die God aangewezen heeft. Daar heeft Salomo, schrik niet, met 170.000 man in 7 jaar tijd een prachtige tempel gebouwd. Een tempel die ruim 1000 jaar daar gestaan heeft. Op de tempelplaats, op de tempelberg, waar nu andere bouwwerken staan. Daar heeft de tempel van Salomo zo'n 1000 jaar met onderbreking, een korte onderbreking, gestaan. De tempel werd verwoest door Nebukadnezar, weer opgebouwd door Ezra bij de uittocht uit Babel. En dat was een tempel die niet te vergelijken was met de tempel van Salomo. We hebben het over de tweede tempel die ook op die plek gebouwd werd. Maar een tempel die later door Herodes de Grote op een geweldige manier versierd en uitgebreid werd. Flavius Josephus die schrijft, dat gebouw, die tempelgebouwen, dat waren één en al heerlijkheid wat op je afkomt. De muren waren bekleed met gouden platen. Herodes heeft hier een geweldig mooi bouwwerk gebouwd. Maar Daniel had aangekondigd dat deze tempel, deze tweede tempel, op de plaats die God aangewezen had, ook weer verwoest zou worden. 550 jaar van tevoren heeft Daniel aangekondigd dat als de Messias gedood zal worden, dan zal deze tempel ook weer verwoest worden. En dat is gebeurd. Abraham, 2000 jaar voor Christus, God wijst de plaats aan. David, 1000 jaar voor Christus, God wijst opnieuw met zijn vinger naar die plek. Weer 1000 jaar later, Christus hier op aarde. En dan gaat Christus ook naar diezelfde plek. Laat het maar eens lezen in Lucas 13. Lucas 13, dan gaat God weer opnieuw die plaats aanwijzen. Die plaats die hij uitgekozen heeft voor het offer. In Lucas 13 vers 33. We kennen de geschiedenis wel dat er Jezus op aarde is en op weg gaat naar het kruis. In Lucas 13 vers 33, daar staat dat er Jezus zegt, ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. 1000 jaar later wordt deze plek opnieuw aangewezen. Hier wordt het offer gebracht, daar in Jeruzalem. Het uiteindelijke offer. Lucas die schrijft later dat de tempel afgebroken zal worden, dat Jeruzalem verwoest zal worden, dat Jeruzalem omsingeld zal worden door de legerkampen. Weet u wanneer dat Lucas dat schreef? Lucas schreef dat in het evangelie 62 na Christus. 8 jaar later kwamen de Romeinen onder keizer Titus. En ze hebben de stad volledig verwoest. Het is bekend dat keizer Titus de tempel wilde sparen, omdat het zo'n prachtig gebouw was. Maar de Jezus had gezegd, deze tempel zal tot op de laatste steen afgebroken worden. Geen ene steen zal op de andere steen gelaten worden. Een verdwaalde vuurpijl kwam in de tempelgebouwen terecht en de tempel brandde tot helemaal, tot op de laatste steen af. Door de brand in de tempel zijn al die gouden platen gaan smelten, droop tussen de stenen en ze hebben al de stenen van elkaar af moeten halen om het goud ertussen uit te moeten halen, zodat geen enkele steen op de andere steen gelaten werd. Het zijn vreselijke jaren voor Jeruzalem geweest, 70 na Christus. Er zijn 1 miljoen Joden omgekomen bij de slag rondom Jeruzalem. 1 miljoen Joden. Flavius Josephus die schrijft dat het bloed stroomde door de straten. Jeruzalem was omsingeld, had geen eten meer. En elke dag, maandenlang, werden elke dag 4000 lijken over de muur van Jeruzalem heen gegooid, die gedood waren door de honger. Wat een vreselijk moment is dat geweest toen Israël, toen Jeruzalem viel en dat de Joden verspreid werden over de hele wereld. Maar God had Jeruzalem aangewezen. Wat is er aan de hand? Volbrengt God zijn woord dan niet meer? 1000 jaar later gebeurde er weer wat. De kruisvaders, precies 1000 jaar later, gingen naar Jeruzalem. Want God had Jeruzalem immers aangewezen. En God had gezegd dat hij zijn koninkrijk hier op aarde wil stichten. En zolang Jeruzalem in handen was van de moslims, kon daar niets van terecht. Kwam daar niks van terecht. En de kruisvaders zijn naar Jeruzalem gegaan. Ze hebben Jeruzalem bevrijd van de islamieten. Ze hebben vrijwel alle Joodse families die toen nog leefden in Jeruzalem uitgemoord. En zij dachten daarmee het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. U snapt natuurlijk wel, God had andere plannen. God had zijn plan niet namens de kerk zijn koninkrijk hier op aarde te stichten. Maar God had daar zijn verbondsvolk Israël voor uitgekozen. Och, er zijn daar in Jeruzalem nog vele andere dingen gebeurd. In Sura 17, in de Koran, daar staat over de nachtreis van Mohammed, die op zijn gevleugeld wit paard Al-Borak vanuit Mekka in een mum van tijd naar de verst gelegen aanbiddingsplaats ging. Zo staat het in Sura 17 van de Koran. Dat paard het kon zo ver springen als het oog kon kijken. En 's nachts is Mohammed daar op de plaats waar nu de Al-Aqsa-moskee staat van zijn paard afgestegen. En heeft daar op de rots daar aanbeden. Toen is hij ten hemel gevaren en toen heeft Allah hem geleerd te bidden. Toen is hij weer teruggekomen uit de hemel en voordat de zon opging was hij weer terug in Mekka. Dit is de geschiedenis van Mohammed. Dit is de enige passage uit de Koran die dan over Jeruzalem zou moeten gaan. Als gevolg daarvan hebben ze op de Tempelberg in de 7e eeuw de Al-Aqsa-moskee gebouwd. De rotskoepel neergezet. De rotskoepel uiteraard precies neergezet waar eens Gods vinger, Gods wijsvinger naar wees, naar de tempel van Salomo en met name het heiligdom, het heilige der heiligen gestaan heeft. Is het daarmee voorbij? Is het daarmee voorbij voor Israël? Weet u, wij moeten niet vergeten dat wij vandaag in een samenleving leven waar meer dan 1 miljard moslims zijn. En dat inmiddels de stad Jeruzalem de derde heilige plaats voor de moslims geworden is. Mekka als de meest heilige plaats. Medina als de volgende tweede heilige plaats. en Jeruzalem toch wel de derde heilige plaats voor de islam. En u snapt natuurlijk wel dat als die rotskoepel daar weggehaald wordt en daar komt een tempel, de derde tempel, dan hebben we 1 miljard moslims over het Joodse volk. Zou dat ooit gebeuren? Zou God zijn woord houden? Zou God voor niets tegen Abraham gezegd hebben, dat is de berg des Heren? Zou God voor niets in de Bijbel geschreven hebben over deze Melchizedek, de koning van Israël? Zou God voor niets aan David gezegd hebben, dat is de plek waar de tempel zal moeten staan? Zou er voor niets in de Bijbel staan dat Israël inderdaad vele jaren zonder tempel, zonder koning, zonder gewijde steen zal blijven zitten? Vele jaren. Gelukkig staat er niet voor altijd. Is het niet een groot wonder dat dit hele kleine volkje tegenover een grote overmacht van Syrië, Jordanië en Egypte uiteindelijk weer Jeruzalem in bezit kreeg? Is het niet een groot wonder? Weet u, er zijn heel veel wonderen vandaag rondom en in Israël gebeurd. En de tijd breekt aan dat God zijn belofte ten aanzien van Israël opnieuw in vervulling laat gaan. En dat er inderdaad weer een tempel zal staan op de plek die God aangewezen heeft. En dat er een tempel zal zijn waarvan uit de hele wereld zal mogen weten en zal mogen leren wie de God van Israël is. Mensen, we leven in profetische tijden. En als God deze plek aangewezen heeft, dan is de vinger van God nog steeds naar deze plek gewezen. Het gaat in Jeruzalem gebeuren. En daarom wil ik u vanavond oproepen om juist ook voor Jeruzalem te bidden. Maar ook naar Jeruzalem te kijken, naar de dingen die daar gaan gebeuren. Weet u, er is natuurlijk één macht. Eén macht die je niet kunt zien, die kost wat het kost, altijd zal willen verhinderen dat Jeruzalem de stad van de grote koning, de stad van de Jezus zal worden. Er wordt om gestreden. En de strijd, de grootste strijd om Jeruzalem, die is buiten ons waarnemingsvermogen gaande. Dat is een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd om Jeruzalem. Maar het moment zal komen dat er Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat hij Jeruzalem zal binnengaan. En dan zal Jeruzalem de stad van de grote koning worden. En dan zal daarin de prachtige derde tempel, de verheerlijkte tempel, de grote tempel verschijnen. Waar de Jezus zal regeren als koning en priester. Weet u, die grote strijd die gaande is wereldwijd, die strijd is ook gaande soms in ons leven. Er wordt ook om ons leven gestreden. Want Gods wijsvinger, die wijst ook ons hart aan ons middelpunt. En hij wil graag wonen in het hart van jou, van u. En er wordt om dat hart gestreden. En misschien zijn er allerlei andere machten die vandaag bezit genomen hebben van die heilige grond in jouw leven. Vanavond kijken we niet alleen naar Israël, maar ook naar jouw leven. Ook naar uw leven. Heb je de Heer Jezus al de tempel, het leven, je huisje gegeven? En gezegd, Heer Jezus, dit is de plaats waar u mag leven. Dit is de plek die u toekomt. Heer Jezus, kom in mijn leven. En woon in mijn hart. Want mijn hart mag een tempel zijn van u. Heb je dat alles gedaan? Ja, ik ken u natuurlijk niet. Misschien bent u wel heel godsdienstig. Misschien hoort u wel bij een hele bekende gemeente. Maar heeft u al eens een keer de Heer Jezus de plek gegeven die hem toekomt? Nou, er staat zo'n prachtig mooi vers in Openbaring 3 vers 20, waarin de Heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. als je naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij je binnenkomen. Mag hij vanavond bij jou binnenkomen? Voordat het te laat is. Voordat het oordeel losbarst. En er geen kans meer is. De tijd voorbij is. Laat een moment van stilte nemen. En heel persoonlijk met deze vraag naar de Heer Jezus toe gaan. En misschien wel zeggen, ja, ach Heer, er wordt al zo lang gestreden om mijn leven. Maar vanavond heb ik uw stem gehoord. En vanavond wil ik heel eenvoudig zeggen, Heer Jezus, neemt u mijn leven maar in bezit, want het is uw bezit. Het komt u toe. Zeg het maar heel eenvoudig in een stil gebed tegen de Heer. Dan zijn we aan het einde van deze avond gekomen, deze samenkomst in ieder geval. Hartelijk bedankt voor de prachtige liederen en we hebben er echt van genoten. En we hopen dat jullie nog op veel plekken zo de Heer mogen dienen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we aan het begin van deze dienst mochten zingen: God is getrouw, zijn plannen falen niet. U die 4000 jaar geleden op een duidelijke manier de stad Jeruzalem aanwees als dus de berg van de Heere waarop voorzien zal worden. U die David naar deze plaats toestuurde, waar de tempel gebouwd werd. U, Heer Jezus, die zelf naar deze plaats ging. Heer, het is geweldig om te mogen weten dat U deze plaats uitgekozen heeft. En dat het daar in Jeruzalem gebeurd is, dat daar de mens met God verzoend werd, dat daar in Jeruzalem de dood overwonnen werd, dat daar in Jeruzalem de geest van God uitgestort werd en de kerk geboren werd, dat daar vanuit Jeruzalem voor het eerst het woord van God verkondigd werd wereldwijd. Heer, daar in Jeruzalem zal het straks ook gebeuren als U terugkomt, Heer Jezus, en U uw rijk op aarde zult vestigen. Heer, zo zijn onze ogen gevestigd, ook profetisch op Jeruzalem. We danken U, Heer, dat U zo trouw bent. We danken U, Heer, dat U ondanks de grote tegenstand die er is, ondanks de machten die denken dit tegen te kunnen houden, Heer, dat U op een geweldige manier straks tot uw doel zult komen met Jeruzalem. En dat daar eens de prachtige tempel zal staan, waarin U als de enige ware God, de allerhoogste God, aanbeden zult worden. Heer, dank U wel dat U zo de loop van de geschiedenis in uw handen heeft. Maar ook ons leven, ook ons persoonlijk leven. Heer, laat het zo zijn dat U ook bezit genomen hebt, nu al, van ons leven. Dat we U nu al toe mogen behoren. En dan mogen we uitkijken, Heer, naar de geweldige momenten die straks aan zullen breken. Dan hoeven we daar niet bang voor te zijn. Heer, dank U wel daarvoor. Dank U wel voor deze avond. Wil U bidden, wilt U met ons meegaan naar huis? Wilt U ons bewaren? En wilt U ons ook helpen om ook mensen om ons heen opmerkzaam te maken op het feit dat U heel binnenkort terug zult komen? En of we dan wel klaar zijn om U te ontmoeten? Wil U bidden voor uw volk Israël? Heer, wees uw volk nabij en kom tot uw doel met uw volk. Wil U bidden voor de vele vijanden van Israël? Wil U bidden, Heer, wilt U een omkeer geven? En laat het ook zo zijn dat mensen die nu nog zo fel tegen uw volk zijn en U verwerpen, Heer Jezus, dat er toch ook een inkeer mag komen. En dat ze ook tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. Dank U wel voor de vele moslims die ook juist de laatste tijd ontdekken dat Jezus de ware Messias is, de enige profeet. Heere, wilt U hen helpen om te volharden, ondanks de vreselijke terreur en de dreiging waar ze dan mee te maken krijgen. Heer, wil U danken dat we ook zo voor hen mogen bidden. Heer, wilt U ook straks vanavond, als we met elkaar nog wat napraten over deze dienst, ons ook een heel goede tijd met elkaar geven. Dank U wel daarvoor. Dank U wel, Heer Jezus, dat U dat lam was dat in onze plaats op het altaar stierf, op het kruis van Golgotha. Dank U wel, Heer Jezus, dat U mijn straf gedragen heeft en dat U mij weer teruggebracht heeft in mijn levende relatie met God. Heer, dank U wel daarvoor. Dank U voor de grote liefde die U geopenbaard heeft aan het kruis op Golgotha. Dank U daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan deze avond afsluiten met het prachtige lied over Jeruzalem, 254. Jeruzalem, o eeuwige gouden stad. We zingen daarvan de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En ach, als u het kunt lichamelijk, dan zou ik zeggen, laten we het met elkaar staande zingen. Thank you. Plaatsen we onder de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. Ik wil u ook allemaal nog heel hartelijk uitnodigen voor een kop koffie en wat napraten. En ik kan u alvast vertellen, dat weten de meeste mensen nog niet van de gemeente, maar 20 mei, onthoud die datum, dat is op een dinsdagavond, zal de hele wereldbekende Lance Lambert, dat is een van de meest bekende Messias-beleidende Joden, in ons midden zijn en spreken over Jeruzalem. Dus 20 mei, dinsdagavond om 8 uur, is Lance Lambert uit Jeruzalem in ons midden. Dan ook allemaal heel hartelijk welkom. Laten we gaan met de zegen die de Heer ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus, de koning van Jeruzalem, de bruidegom van de gemeente, terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.